Welkom bij een nieuwe aflevering van Codeklets. Het is aflevering 3 van seizoen 2. Ik heb er echt wel zin in. Daar heb ik ook wel een reden voor. Daar kom ik zo meteen op terug. En vandaag ben ik met Johnny.
Goedenavond.
Ja, dat is ook weer leuk. Het is alweer een tijd geleden dat we die erbij hebben gehad. Dat klopt toch, denk ik?
Ja, klopt. Ja. Het is al een tijdje geleden. We hadden tussendoor wel een aflevering opgenomen, maar het was meer een beetje slap geleuter en toch maar besloten om dat niet uit te brengen. Dus,
ja, precies. Dat was meer klet dan code, denk ik.
Ja.
Dus dat was, ja, ik weet niet, misschien komen die nog wel, gaan die nog wel in de lost tapes komen of zo van code klets.
In de Arctic Vault.
Precies. Dus dat lijkt me wel interessant. Maar goed, waarom ben ik iets meer opgetogen dan normaal? Is dat ik vandaag te horen heb gekregen dat ik gevaccineerd ga worden. En ik ben dus niet een anti-vaxxer. Ik ben juist pro, omdat ja, vanwege mijn niersituatie en zo is het wel handig dat ik gewoon een vaccin krijg. En vandaag heb ik de brief binnengekregen om gevaccineerd te worden. Dus dat komende maandag, dat zegt voor de luisteraars natuurlijk niks qua tijd, maar dat is over een kleine week. Ik ben er wel heel erg blij mee, want we zitten hier met de kinderen, die zitten dus niet op school. Of zitten wel op school, maar die krijgen nog steeds thuisles, dus die laten we niet naar de basisschool toe gaan. Ja, dat is toch, soms is dat lastig, zeg maar. Dus dat je merkt gewoon dat we allemaal soms wel wat prikkelbaarder zijn. Dus dat vaccin was heel erg welkom.
Ja.
Dus vandaag was wel een soort van euforische dag.
Het verandert voor jou met name wel meer dan voor de gewone gemiddelde Nederlander die straks een vaccin krijgt, denk ik. Dus.
Ja, dat denk ik wel, ja. En sowieso zeker wel dat ze op Twitter, maar goed, Twitter is tegenwoordig, ik lees dat een beetje en ik probeer de negativiteit te vermijden, want je krijgt sommige mensen die zeggen dan van vanwege mijn, weet ik veel, ziekte X of Y, heb ik mijn vaccin eerder gekregen. En dan krijg je hele legers aan mensen die dan zeggen, nou, hoezo mag jij voorgaan? En negeer ik maar gewoon. Dus ik ben gewoon blij. Ik vind het wel relaxed. Maar Johnny, hoe gaat het met jou?
Ja, het saaie zijn gangetje, denk ik. Ik ben inmiddels wel redelijk gewend aan het hele thuiswerken en de situatie eromheen. Kijk, tuurlijk zou ik ook graag weer naar mijn muziek toe gaan en zou ik ook graag weer in de kroeg staan en zou ik ook weer graag uit eten gaan en al mijn vrienden opzoeken. Ja. Maar all things considered, heb ik het zo slecht nog niet hoor en gaat het eigenlijk best prima. En ik heb een goede werkplek hier. Ik kan al mijn werk vanuit huis doen. Dus nee, ik mag niet klagen. We gaan rustig verder.
En, precies. Ja. Als je niet hoeft te klagen, dan moet je het niet doen. Het is niet Nederlands. We moeten natuurlijk altijd klagen of zo. Maar als het niet hoeft, dan doen we het gewoon niet.
Nee, daarom. Ik heb zoiets van, joh, er zijn zoveel mensen die het nu zoveel slechter hebben dan ik. Dus waarom zou ik me er heel negatief over voelen?
Ja, precies. Dat is een goede instelling. Ja, dat vind ik wel mooi. Goed, ik wil verder nog Salves bedanken. Die maakt het mogelijk dat wij de online opnames kunnen doen. Dat deel sponsoren ze. Ja, ik kan het echt niet hebben. Als het eenmaal fout gaat, blijft het fout gaan. Dat doen zij voor ons. Dat is heel fijn, zeker nu alles online moet. Tegelijkertijd hoop ik wel dat we snel weer gewoon in het echt, zeg maar, elkaar kunnen opzoeken en die opnames in real life kunnen doen. Want het is best wel makkelijk om online op te nemen, want iedereen kan vanuit huis het doen. Maar het is wel fijner om elkaar gewoon aan te kunnen kijken in het echt als je een opname maakt. Maar goed, dit is een heel goed alternatief voor het fysieke. Dus goed, dat gezegd hebbende. We hebben vandaag een heel interessante gast. En dat is voor ons ook heel erg interessant. En waarom? Dat is vooral omdat het eigenlijk een beetje op het raakvlak komt waar wij ook een beetje in zitten. En dat is softwareontwikkeling en podcasten. Nou, Codeklets gaat natuurlijk over softwareontwikkeling en we doen een podcast. Maar hij doet het wel echt op een ander niveau. Dus het is niet even wat gefreubel, zeg maar, een beetje podcast, een beetje softwareontwikkeling. Het is wel iets wat die twee dingen echt bij elkaar brengt. Vandaag is onze gast Gijs Wilbrink.
Goedenavond.
Ja, welkom.
Dankjewel.
Ja, ja, ik had, je had ons van tevoren gehint. Je zei van tussen mij getipt van kijk even op mijn site voor inspiratie. En dat heb ik gedaan, heb ik ook geweten ook. Want het was echt wel indrukwekkend, zeg maar, de dingen die je allemaal doet.
Ja, was je geïnspireerd?
Ja, zeker. Voor vandaag sowieso.
Oké dan.
En ja, op jouw persoonlijke site staat dat jij schrijver, muzikant en medeoprichter bent van het podcastplatform Vriend van de Show. Nou, dat laatste vinden wij dus natuurlijk heel erg interessant.
Uiteraard.
Maar die andere projecten en zaken die je doet, zeg maar, ja, die zijn natuurlijk ook leuk om te bespreken. Dus ik denk dat het wel een goed idee is om daar in ieder geval bij stil te staan. Dus dat gaan we vandaag ook doen. Maar zoals met al onze gasten willen we eigenlijk altijd wel weten van hoe ben je eigenlijk begonnen met softwareontwikkeling?
Poeh.
Hoe ben je in aanraking gekomen daarmee?
Het eerste wat me te binnen schiet. Nou ja, ik zeg eigenlijk altijd twee dingen. Maar het eerste wat me nu te binnen schiet is. Toen ik 3 was, werd ik door mijn vader achter een computer gezet. Om een spelletje te gaan doen. Digger was dat. Uh-huh.
Okay.
Op de 286, denk ik, of zo. En dat was gewoon meteen liefde. en toen raakte ik al vrij snel, denk ik, vrij ongezond voor iemand onder de 10, zwaar computerverslaafd. Maar ik heb een vader die vroeger ook al eens wat heeft geprogrammeerd. Hij is geen programmeur geworden, maar altijd nog steeds altijd met computers bezig is. En ook altijd door broers en zussen wordt gevraagd als de computer stuk is om dat dan even te komen helpen en zo. Dus hij vond het ook altijd heel leuk dat ik met die computer bezig was. En nou, al vrij snel vonden we het bijna leuker om spelletjes te proberen te maken dan ze te spelen.
Oh zo, ja.
Dat heb ik een tijdje, zo rond mijn 8e of zo, ben ik met mijn vader daarmee bezig geweest. Maar toen we internet kregen, was dat wel echt een enorme game changer. Dat was bij ons in 1995.
Oké, okay,
van Tref.nl, weet ik nog. Via de Rabobank hebben we dat gekregen. Mijn zusje had het aansluitingspakket verstopt. Yeah. Waardoor we er 2 weken lang, 2 weken lang met de Rabobank hebben zitten bellen van, what the fuck is dat pakket? Mijn zusje niets vermoeden die jonger is dan ik. Dus die was, denk ik, nou ja, die was een jaar of 10. Of zo, dus die had ook geen clue. Maar, dus wij waren helemaal lijp. Maar toen we eenmaal dat piepende modem aangesloten hadden en zo, het ging echt een wereld voor ons open. En ook toen was het meer zo, was het meteen, hoe krijgen wij zelf onze eigen website online?
Ik was toen
12, 13 was ik.
Ik was ook best wel nieuwsgierig naar wat voor programmeertalen je ingeprogrammeerd hebt.
Ja, dat is echt een super saai verhaal. en hier komt echt de... Ik heb heel veel mensen altijd gehoord over imposter syndrome en zo. En ik heb er toch relatief weinig last van gehad. Maar in de aanloop naar deze podcast kwam het wel. Zo van, oh shit, weet je. Als je zo... Ja, je kijkt toch om me heen. En dat heel veel mensen afgeven op PHP. Nou, de laatste heel veel jaar. Maar het is een soort van... classic internetopleiding geweest, waar ik altijd in ben blijven programmeren. En dat is HTML, CSS, JavaScript, PHP. Ik weet het niet. Ik ben nooit echt verleid door Go en door Python en weet ik iets allemaal zo, wat. En om zeker qua backend om andere dingen uit te gaan proberen. Dus dat is het. That's the story.
Ja, nee, maar goed, maar er is ook helemaal niks. Hoe heet dat? Hoe zeg je dat? Ja, dat klinkt natuurlijk, als ik het nu tegen jou zeg, dan is het natuurlijk makkelijk, zeg maar, om dat te zeggen. Maar ik ben van het kamp van, je moet af en toe eens een andere taal leren om een beetje te zien van hoe zou je dingen anders oplossen, zeg maar, in die taal. En dat je dat dan weer meeneemt naar je native programmeertaal, als het ware.
Ja, ja, ja.
Dus dat is mijn persoonlijke mening. Een collega van mij, een aantal anderen, die zeggen van, ja, hoezo? Je moet gewoon focussen nou op die taal waar je goed in bent en word daar gewoon beter in. Stop daar al je energie in. En dat je af en toe van iemand anders te horen krijgt van, oké, dat kun je op die manier doen in die taal. Dat is verder best, maar blijf daar gewoon bij. Dus dat is helemaal niet... Het is hip, of het is, ik zei dat vaak, en het is, sommige mensen vinden het heel hip om te zeggen, ja, ik ga iedere zoveel tijd ga ik een nieuwe taal leren en ja, dat is leuk, maar dat hoeft niet, zeg maar. Dat, het is niet dat het beter of slechter is. Dus dat, ja, dat.
Wat fijn. PHP,
ja, nee, ja. Nee, ja, dat is niet om voor jou goed aan hen. Hè? Dus om jouw imposter syndrome even weg te poetsen.
Ja.
En ik durf al heel lang, door, ook onder meer door Paulien, zeg maar, niet af te geven op PHP. Want dat is gewoon, ja, nee, dat is flauwekul, zeg maar. Omdat, dat is gewoon een hartstikke volwassen taal. Ja. Het heeft gewoon een slechte naam, zoals JavaScript ook, zeg maar.
Ja.
Doordat er echt wel wat gefreubeld in is. Ik bedoel, ik heb ook PHP geprogrammeerd eventjes. En ik heb waarschijnlijk daar ook dingetjes in gemaakt. Dat ik dacht, nou, dat ga ik niet meer doen. Maar dat was met PHP 3. En nu zijn we op 7 of zo of 8. Ja, ik weet het niet eens zeker. En dat is al echt compleet anders, zeg maar. Dus dat is echt totaal niet meer te vergelijken.
Nou, dat sowieso. Ja, 5 was een aardige revolutie toen.
Ja. Daar zijn mijn laatste herinneringen van inderdaad. Om ooit eens een beetje links en rechts wat ingeklust te hebben. Omdat het gewoon zo lekker makkelijk was vroeger. Met name inderdaad vanuit vroeger was gewoon. Ja, je kon bij elke webhoster kon je PHP aanzetten. En je uploadde je FTP, je PHP bestandje er naartoe. En je had ineens een dynamische website. Het was echt een soort wow. Ja, prima. Ja.
Ik heb dat ook is niet het. Veel, en het is ook, ik kom van CMD af. Dat is nog steeds wat de kids daar leren. En weet je, dus ik kan maar nu als CTO, ik kan genoeg talent vinden dat, genoeg talent vinden dat PHP kan. Ik kan er alles in maken wat ik wil, ook voor vriend van de show qua backend. En een beetje bijgebleven eigenlijk.
Ja. Dat is meteen een goede brug. Want dat is eigenlijk waar we heel graag met jou over willen praten. Over het vriend van de show platform.
Ja.
Het is heel erg interessant. Ik bedoel, ja, goed, zeker voor alle podcasters is het interessant. Voor ons is het extra interessant. Omdat, ja goed, we willen heel graag natuurlijk weten hoe dat qua softwareontwikkeling is. Maar ook wat voor features. We hebben genoeg vragen over. Ja. En eigenlijk is dat ook meteen misschien wel de beste vraag die we als eerste kunnen stellen. Dus wat ik weet wel ongeveer wat vriend van de show is. Maar misschien kun jij dat zelf het beste vertellen.
Ja, tuurlijk. Vriend van de show is een donatie- en interactieplatform voor podcasts. En dat is meteen een soort dubbele missie. Aan de ene kant kunnen podcasters via vriend van de show heel makkelijk een thuisbasis opzetten, volledig gecustomized in hun eigen huisstijl, waar ze kunnen werken aan hun community, waar hun luisteraars met hun kunnen napraten over afleveringen, waar ze oproepjes kunnen doen. Dus echt een interactieplatform wat dat betreft. Aan de andere kant kunnen ze donaties ontvangen en steun ontvangen van hun luisteraars. En op zo'n manier aan hun podcast bouwen, groeien, langer bestaan hopelijk en een stukje onafhankelijk worden van adverteerders, wat nu toch nog steeds het soort van primaire inkomstenmodel voor podcasts is.
Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja, cool. Goeie uitleg. Ja. Wat was de aanleiding? Ik bedoel, dit verzin je niet zomaar. Het is niet dat je, denk ik.
Ja, nou de aanleiding kwam vanuit Dag en Nacht Media. Dat is ons moederbedrijf.
Ja.
Opgericht door Tim de Gier en Anne Janssens. En Dag en Nacht heeft op een gegeven moment meegedaan, of zat in de running voor een Google Grant. Dat is een soort subsidie vanuit Google voor innovatieve journalistieke projecten. Ik geloof dat Google dat opgelegd heeft gekregen door de Europese Unie vanwege bepaalde monopolieproblemen.
Ja.
Ik weet niet of ik dit helemaal goed zeg hoor, maar dat de EU zei van nou weet je wat, als je gewoon heel veel investeert in Europese journalistieke startups, dan vinden we het ook al goed.
Ja. Dan mag je monopolie bouwen.
Zoals gezegd, ik weet dat het feit er niet heel valt, maar Google Grad bestaat en Dag en Nacht heeft hij gekregen om eigenlijk een soort loyalty platform, was toen het idee, zo werd het toen omschreven, rondom podcasts te bedenken, want het was er nog te weinig. En wat Dag en Nacht zelf doet, is zij helpen podcasts met het maken van podcasts met het maken van hun podcasts. Maar ze bieden ook een advertentienetwerk. Mm-hmm. En nou, ze dachten, hoe kunnen we nog die inkomsten dus uitbreiden? Dus toen kwam er het idee voor ook een donatieplatform. daar hebben ze toen Digital Natives voor benaderd. Een webbureau waar ik destijds werkte. Vorig jaar, of het jaar daarvoor, 2019 was dit. En toen zijn we gaan denken van, ja, wat betekent dat, een loyalty platform voor podcasts? En toen kwamen we al vrij snel op van, nou, je kunt niet alleen donaties doen. Je moet ook echt een soort van community gaan bouwen, want dat versterkt elkaar heel erg. Als mensen, de relatie tussen podcasters en hun luisteraars is super intiem. Dat wil je gewoon veel steviger maken. En dan zul je ook zien dat die luisteraars hun podcasters willen steunen. Dus toen zijn we eigenlijk in een hele lange conceptfase op het idee voor Vriend van de Show gekomen. Dat is toen ook vanuit Digital Natives ontwikkeld, de eerste MVP-versie. En die is in vorig jaar juni zijn we live gegaan. En toen bleek al snel, nou, hier zit echt wat in. Dit moet gewoon een soort van losse dochteronderneming worden. Eigenlijk moet een eigen bedrijf worden. En daar ben ik toen de CTO van geworden. Zo is het ook gegaan.
Vet, ja.
Ja, super vet.
Ja. En vanuit je vorige werkgever geen klachten gekregen dat je naar de klant overstapt, om maar even zo te zeggen?
Ja, dat is in supergoed overleg gegaan natuurlijk. We waren lang in gesprek waar gaan we naartoe met z'n allen. En van alle kanten vonden we dit gewoon een hele logische en goede stap.
Cool. Ja. En hoe hebben jullie zo'n MVP, hoe zijn jullie dat te lijf gegaan? Zijn jullie zelf met ideeën begonnen? Of hebben jullie een beetje over de schutting bij de buren gekeken ook? Patreon is natuurlijk het voorbeeld die met name gebruikt wordt binnen YouTube en podcastland. Wat onderscheidt jullie? Want mijn eerste vraag was, ja, oké, vriend van de show, het is hartstikke Nederlands. Dus limiteer je jezelf niet enorm door het met name Nederlands te houden nu?
Ja, dat zijn twee hele goede vragen. Allereerst, natuurlijk hebben we gekeken naar Patreon. Die zich veel breder oriënteren dan wij doen. Hè. Die zijn voor eigenlijk alle soorten contentmakers. Ook wat je zegt, YouTube, influencers, podcasters. En tegelijkertijd merkten we bij hen, en ook bij andere Europese varianten, dat ze zijn er voor iedereen, maar een heel groot relevant deel van hun klantenbestand zijn podcasters. Dus waarom zou je niet iets maken dat echt specifiek voor die podcasters bedoeld is? En dat is wat we zijn gaan doen. En een stap die daar dadelijk bij hoort, is dat we ook veel meer dingen gaan maken, gaan unlocken voor podcastluisteraars, die specifiek voor podcastluisteraars bedoeld zijn. Dus ja. Veel meer een soort van discovery omgeving. Dat je als je vriend bent van de ene podcast, dat je ook automatisch in de andere rolt. Daar is nog heel veel te ontdekken, zeg maar. Dus we zijn echt een podcast-centric donatieplatform. En dat is anders dan die andere partijen.
Ja, want zijn er internationaal gezien echt concurrenten die ook een beetje dezelfde richting uitdenken? Dus ja, ik probeer even na te denken, maar ik kan zo gauw niet iets verzinnen. Ik zie wel een soort van YouTube voor podcast nu vormen. Een beetje dat, ja.
Ja, nou, die zijn er natuurlijk ook in Europa wel. Je hebt Podimo uit Scandinavië, die zijn in Nederland nog niet zo groot. Of misschien nog niet eens gereleased. Maar wat dat soort partijen vaak meer doen, is een soort van Netflix-model. Dat je met een subscription meerdere podcasts kunt steunen, bijvoorbeeld. Okay. Waar uiteindelijk de podcaster zelf volgens mij aan het kortste eind trekt. Dus echt wat wij doen, een beetje die combinatie van een soort van een Patreon-model dat meer op podcast gericht is, daar gebeurt nog weinig.
Oké, cool.
Ja, het is sowieso een interessante. Het zijn interessante tijden natuurlijk. Ik bedoel, ja, Spotify hebben we nog niet genoemd, maar die heeft nu in één keer ook een heel groot deel van de koek naar zich toegetrokken.
Ja.
Wat mij gewoon echt, nou ja, het is, sorry, tot een half jaar geleden verraste mij dat heel erg. Nu begrijp ik het natuurlijk ook. Ik bedoel, het grote publiek, er zijn heel veel mensen op Spotify. En Spotify, ja, kan je een beetje sturen en dan richting podcasts. En ze, ja, ze helpen je met de discovery en zo. Dus het is allemaal wat, hoe zeg je dat, toegankelijker voor de leek. Dus nou, niet tussen aanhalingstekens, voor de leek.
Ja.
Dus dat helpt wel. Alleen zij, volgens mij doen zij, ja goed, dat weet ik, ja, goed, dat bekijken van buitenaf, maar ze doen niks aan de community vorming of zo. Of, dus het is meer.
Nee. Ze hebben een paar maanden geleden kwamen ze denken met dat sommige grote podcasts, dat ze dan een poll konden uitzetten bij hun luisteraars. Ja. Dus er zijn er wel wat featuretjes, maar het is inderdaad niet, ja, de community staat absoluut niet centraal daar.
Nee, want ik begrijp, ja, ze hadden laatst, nu, nou goed, dat is misschien een maand of een tijdje geleden, dat ze nu aangaven dat ze ook met een abonnementsvorm gaan komen die alleen voor podcast gaat gelden. En ja, dat, ja, het is, ik weet er nog niet precies wat ik nou echt van moet vinden, want het moet nog een beetje landen bij mij, van, ja, wat voor consequenties heeft dat. Maar dat is wel een soort van, ja, het lijkt een beetje een paywall te worden, zeg maar, voor een bepaalde groep podcasten. Want dat is de enige reden waarom je dat zou willen doen, denk ik. Dat betaald is. Want anders, waarom zou ik mijn podcast achter jouw paywall zetten? Terwijl ik hem ook gewoon overal aan zou kunnen bieden.
Ja.
Dus dat is nog wel. Maar goed, er zijn heel veel ontwikkelingen in podcastland. Die
je merkt dat iedereen een beetje zijn eigen draai eraan geeft. En ook iedereen maar een beetje wat doet. En dat vind ik ook heel erg leuk aan deze tijd. En
dat
op Spotify, die uit een hele andere hoek komen, begonnen zijn echt als een muziekplatform. En daar nu een soort van hun smaakje in proberen aan te bieden. En ik heb heel veel zin om over 3 à 5 jaar terug te kijken op deze tijd en te lachen van wat iedereen allemaal zat te bedenken.
Ja,
ik hoop dat wij dan gelijk hadden natuurlijk.
Ja. Nou, dat hoop ik sowieso. Ik hoop niet dat er gewoon 1 dominante partij gaat komen. Dat vind ik, dat is nooit goed, zeg maar. Maar dat hoop ik. Het is niet dat er in één keer een Facebook is die dan alles wegduwt, als het ware. Dat Spotify is.
Ik vind dat altijd wel lastig. Hè? Enerzijds ben ik het helemaal met je eens hoe soort decentraler zoiets is, hoe mooier ik het vind en hoe fijner ik het ook vind qua gevoel. Anderzijds, het is ook wel fantastisch mooi dat je eigenlijk maar 1 applicatie hoeft te openen, of het nou YouTube is voor video of Spotify voor muziek. En dat je gewoon alles hebt. Dus het is een beetje zo. Ja, het heeft 2 kanten.
Ja.
Zeker.
Dat is dat eens, dat snap ik. Alleen tegelijk, ja goed, dat is een beetje, ik weet niet of dat nou Web 3 is of zo, maar dat het open web, zeg maar, dus dat je niet meer alles centraal regelt, maar dat het allemaal decentraal is. Iedereen kan overal zijn content zelf, zeg maar, publishen, maar dan kan het nog steeds in die Spotify platform terechtkomen. En dat je dan ook nog eens kunt zorgen dat het op de juiste manier de contentmakers betaald worden. Dat zou mooi zijn. Nou goed, vriend van de show zou... Is een platform, zeg maar. Dat op die manier zou het kunnen. Ja, ik ben een beetje argwanend richting Spotify. Dat is even mijn ding. Ik heb het gevoel dat mijn eerste reactie, zeg maar, toen ik hoorde dat ze podcasts steeds serieuzer gingen nemen, dacht ik van ja, ik snap het. Want hoe meer mensen podcasts gaan luisteren, hoe minder ze muziek luisteren, hoe minder ze royalties hoeven af te staan per tijdseenheid. Dat is een beetje een evil gedachte. Ja. Maar dat is wel, dat kan meetellen, zeg maar. Dus dat was meer mijn evil spin eruit.
Nee,
dat
is natuurlijk ook. Vanuit Spotify is natuurlijk ook wel slim bedacht als je gaat kijken naar mensen die dan gaan betalen om podcasts te luisteren. Zeker als ze zo'n groot netwerk opkopen als wat ze hebben gedaan. Ja. Die luisteraars, dat zijn trouwe luisteraars, die willen hun podcast blijven luisteren. Dus zodra zo'n podcast dan exclusief op Spotify wordt gedaan, dan gaan die mensen toch al betalen. En dat weten ze natuurlijk. En als je dan toch al betaalt, dan is muziek luisteren bij Spotify ook wel net zo handig. Want om nou 2 applicaties op je telefoon te installeren, is ook weer zo wat. Dus... business technisch gezien is het natuurlijk een fantastisch slimme move wat ze hebben gedaan. Maar.
Ja, en ik denk dat zeker in Nederland hebben zoveel mensen hebben Spotify. Het is dus als een podcast, zeg maar, dan op Spotify terechtkomt, dan is dat niet een soort van belemmering voor een hele grote groep mensen. Er zullen zeker zo'n mensen zijn die geen Spotify gebruiken om allerlei redenen. Dus ja, het is interessant om erachter te halen hoe, of mensen afhaken, zeg maar, als een podcast
Aan mijn vriendengroep weet ik nog één persoon die geen Spotify heeft. Echt maar één. Maar die luistert ook gewoon alleen nog maar cd's.
En ja, maar de vraag is dan natuurlijk, hoeveel vrienden heb je? Kijk, als je dan twee vrienden hebt.
Ja. Nee, het zijn er wel meer.
Ja, nee, dat geloof ik wel. Nee. Maar die statistiek is natuurlijk... Je hebt wel gelijk, dat is wel een punt.
Ja.
Dat is ook gewoon, iedereen heeft Spotify. Ja. Dus dat is wel zo. Maar goed, daarom hoop ik ook een beetje. Ik heb trouwens ook over dag en nacht media gerant. Maar dat is meer omdat ik het altijd om te schoppen. Ik schopte, dat was het bij de aflevering dat ik bij mijn neus op tafel was. Randal die vroeg mij, zeg maar, hey, wat vind je nou van dag en nacht media? Ik zei, oké, je wil me nu echt gewoon pushen om daar een uitspraak over te doen. Want ik was heel erg. Ja, nee, maar het was vooral. De aanleiding, ik was bij een andere podcast van Hassie, zeg maar. Toen was ik echt los dat gaat op het NPO en de podcasting, zeg maar, daar. Omdat, ja, je hebt al een platform. De overheid betaalt heel veel. En dan, ja, hebben zij het heel makkelijk om dan, zeg maar, podcastland, als het ware, ja, niet te domineren. Maar ze komen met hele goede content die jij bijna niet zelf zou kunnen maken. Dus ik zat echt te ranten, zeg maar. En dus was meer de kleine hobbypodcaster die dan stenen loopt te gooien richting het grote, slechte NPO. En toen ook ineens zucht dag en dag media. Maar naar Randal, die zei ook van, ja, wacht even, dag en dag media is toch even wel anders dan Spotify of NPO.
Ja.
Maar dat was gewoon leuk. En goed, ik vind het leuk om een beetje te schoppen. Ja. Maar ik vind het
erg vrijend dat we in je ogen zo groot zijn.
voor mij is dat sowieso alles wat meer dan, ja, weet ik veel, één podcast is.
Ja,
ja, dat is gewoon, dat is al groot. Maar ik vind het echt wel een achievement. Dat is natuurlijk niet om te hielen likken, maar ik vind het echt wel een achievement dat je dat voor elkaar hebt gekregen. En het is dag en nacht media natuurlijk. Volgehouden hebben, zeg maar, dat ze opgezet hebben. En echt hele goede titels hebben bij elkaar gehaald. En echt iets van, dat is gewoon een merknaam, zeg maar, geworden. En nou, ik hoop echt dat dat gewoon blijft bestaan en sterker wordt natuurlijk.
Ja.
Omdat ik het echt jammer vind als er echt, kijk, Spotify is er, misschien komt Amazon om de hoek kijken, Apple en Microsoft heb ik nog niet veel horen doen. Maar dat kan allemaal gebeuren. En dan hoop je wel dat er een kleine speler wel nog steeds goed zijn werk kan blijven doen.
Zeker, en het is ook super leuk om te zien dat nu dag en nacht was er vroeg bij, maar nu in Nederland begint het ook echt ja, komen er meer spelers. Je hebt Topcast. Tony Media was vandaag toevallig een stuk over in de Volkskrant. Over dat die een paar grote shows hebben gelanceerd afgelopen half jaar. Dus het is nu ook echt een soort van paddenstoelen van serieuze spelers die in Nederland uit de grond schieten. Ja. Dus dat is ook weer echt enorm spannend aan deze tijd.
Ja. Zeker, ja. Goed, dat is... ik had hier nog een vraag. Dat is een beetje een raar vraag niet, maar... Wat is jouw World Domination platform? World Domination plan voor het platform. Zeg het een keer. Heb je die?
Ja, het is letterlijk dat. Het is World Domination. Ja. Nee, kijk, ja. Met het businessmodel dat wij hebben. En dat is dat we een percentage van de donaties krijgen. Die de podcasters ontvangen van hun luisteraars. Daarmee gaan we in Nederland niet snel winstgevend zijn. Nee. Ik denk dat we zo'n echt wel honderden podcasts op ons platform moeten hebben, wil dat gebeuren. En ik hoop dat in Nederland gaat gebeuren natuurlijk. Dat er honderden middelgrote tot grote shows zijn in ons... Ja. Kikkerlandje, zeg je dan met een cliché, maar we zitten zeker al snel over de grenzen krijgen te kijken om te zien hoe gaan we daar podcasts aanhaken op ons platform. Want dan het is echt een kwestie van volume wat dat betreft. Als je daar echt heel veel meer shows binnenkrijgt, dan gaat ons model ook echt werken.
Ja.
Ja. En hoeveel podcasts zijn er nu nu aangesloten bij jullie om nabij?
We hebben afgelopen 2 weken geleden hebben we de 100ste gevierd.
Ah, cool.
Dat is super cool, want toen we die MVP bouwden in juni, was die gemaakt voor 4. 4 podcasts. Dat was het idee. We hadden die Google Grant. dit was mijn nightmare, zeg maar, die eerste paar maanden dat we live gingen. We hadden die Google Grant en die was eigenlijk bedoeld voor een project waarin we een MVP zouden bouwen om te testen of ons model zou gaan werken. Ja. En dat wilden we gaan doen met 4 middelgrote podcasts in Nederland. Met Rode Lantaarn, met een podcast over media en nog 2, geloof ik. En toen vlak voor de launch zaten we van, nou, misschien moeten we het even iets een beetje aanvullen. Moeten we live gaan met 10 podcasters, hebben we dan gedaan. Dat konden we ook wel aan en zo. En toen was al vrij snel, kregen we enorm veel aanvragen. Dus zitten we na een half jaar zitten we op 100. En ik zit daar constant zo van met ze achteraan te rennen van, ja, maar we waren gebouwd voor 4. Maar nee, dat is overdreven. Het gaat, we kunnen het gewoon heel lekker aan. En we hebben inmiddels ook een team opgebouwd met developers, waarbij we gewoon nu uiteindelijk echt gewoon ook vooruit zitten te werken om die groeiplannen waar te maken. Maar zo is het een beetje het afgelopen half jaar gegaan. Ja,
ja, ja, ja. Ja, en PHP schaalt voor nu nog genoeg.
Ja, nou, PHP is, we hebben een headless frontend, dus PHP doet maar een deel van het werk eigenlijk.
Ah, ja.
Ja. Oh ja, slim, ja. Ja, 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 sowieso bedoel, ja. Dat is altijd makkelijk om te zeggen, oh ja, maar Facebook heeft ook PHP. Dus op zich, ja, weet je, volgens mij heel veel problemen zijn op te lossen. Als ja, je schalingsproblemen ook met PHP, dat krijg je wel geregeld uiteindelijk. Maar goed, als je precies wat je in het is vond, en dan is dat de bot, dan denk ik misschien niet zo snel bij aan de PHP kant zitten. Ja, wel cool, ja. Ja, wat vrienden van de show, of vriend van de show. Ik zeg elke keer vrienden van de show. Nou goed, vriend van
dat
de show.
Er zijn echt veel mensen.
Ja,
ja, misschien moet je toch maar even achter die domeinnaam aan.
Ja, dat zou ik dus. Ja, ik.
Shit. Oh, oké, wacht even. Ik herstel. Ik moet voordat dit live gaat toch maar even snel achter die domeinnaam aan.
You've said it. Ja.
Precies. Ja. Nou, dat is wel een goede brug. Hè? Want je zei net ook van, je hebt een headless model. Als we nu meer richting de techniek gaan. Hoe ziet jullie tech stack eruit?
Stack. Let's talk stack.
Ja.
Cool. Even denken. Van voor naar achter. Van voor naar achter. Ja. We hebben een JavaScript frontend. Mm-hmm. Gebouwd in Vue.
Oké, okay, cool. Ja.
Dat was eigenlijk ook toen ik bij Digital Natives zat. Dat is echt het go-to framework dat daar heerst. En dat ik ook gewoon heb overgenomen. Wat gewoon super lekker werkt. Mm. Voor server-side rendering gebruiken we het Nuxt framework. Dat is een soort schil om Vue heen. Ja. Waarbij een aantal dingen al van tevoren in de structuur zitten. Waardoor het makkelijker is om het server-side te renderen. Inmiddels zijn we een beetje ingehaald door de werkelijkheid. Dat Vue 3 ook gewoon hele goede server-side mogelijkheden heeft. Zodat we misschien zitten kijken van, hebben we dat nog wel nodig? Maar dat is nu eigenlijk waar we in zitten. Dan hebben we een GraphQL API. Okay. Waarmee we met de backend communiceren. En die backend is gebouwd in Laravel, in PHP.
Ja.
En dat is, vergeet ik iets, dat is volgens mij zo'n beetje onze stack. Ja,
ja, en een database ergens. Maar dat,
ja, MariaDB database.
Ja. Oh ja, ja. Ja, de goede MySQL.
Ja.
Dat is echt, de laatste, ja, dat is een complete sidetrack, maar laatst moest ik hier weer op mijn eigen servertje hier weer een van de SQL server, MySQL server installeren. Wat was het voor? Oh ja, voor een mailserver.
Een echte MySQL.
Nee, dat hoefde niet. Dat kon wel, maar dat was gewoon. Er wordt gewoon bijna, volgens mij, in al die tutorials en libraries wordt er gewoon gezegd van, installeer gewoon MariaDB. Want MySQL wordt bijna nergens meer geadviseerd. Want iedereen vindt Oracle natuurlijk niet meer zo heel lief. Wel grappig. Ja.
Ja.
Maar intern zijn al die. Je ziet wel nog steeds MySQL-termen terugkomen. Dus dat gewoon MySQL, zeg maar zelf. Wat dan links of rechts.
Sterker nog, deze aflevering is voor het eerst in maanden dat ik het MariaDB heb genoemd. Intens, alleen maar MySQL. Dat is een syntax en dat is.
Ja. Ja, daarom. Dus, maar goed. Oké. Een API, want je hebt een GraphQL API. Is er iets zeg maar, van een API, een publieke API, zeg maar, voor ontwikkelaars die dan willen integreren met jullie? Of is dat nog helemaal niet aan de orde?
Dat is nog niet aan de orde. Dat is wel, ja. Wel de reden dat we voor GraphQL hebben gekozen. Dat wel makkelijk te ontsluiten straks. Maar ja. Nou ja, het schema is niet publiek en dat soort dingen. Dat willen we toch gewoon wel eerst... We zijn piepjong, dus we willen zorgen dat dat allemaal gewoon supergoed werkt en zo veilig mogelijk is.
Ja.
Voordat we ons daaraan gaan wagen, maar dat is zeker wel een stap waar we naartoe kunnen, ja. Ja.
Waar moet ik dan aan denken als je het hebt over een publieke API? Welke functionaliteiten zou je kunnen vrijgeven?
Nou, wat we nu merken dat de vraag van podcasters begint te worden, is dat zij wat meer controle willen hebben over... wat zij doen met hun data, met de data van donateurs. Bijvoorbeeld, met Nerds om Tafel, die we allemaal goed kennen, die hebben een mooie Slack community. Nou, het zou heel tof zijn als zij die API kunnen benutten om mensen daar automatisch kunnen toe te voegen.
Oh ja, precies.
Dus meer van, als iemand vriend wordt, als iemand zich aan jouw podcast bindt, wat kun je ze dan allemaal nog weer bieden als podcastmaker? En dat is nu voor heel veel makers nu nog houtje touwtje natuurlijk, maar ja, dat zou super tof zijn als we dat kunnen unlocken.
Ja, dat is wel interessant, ja. Dat klopt. Ja, dat is waar, ja, want dat ondervinden wij natuurlijk als gebruikers. Tenminste, Johnny en ik zijn ook, en jij ook trouwens, Gijs, zijn ook actief op de met ons op tafel Slack. En dan ben je lid van de Lounge, klopt toch? Ja,
als zeker.
Voorheen was het Patreon. Nu is de switch naar een vriend van de show gemaakt. Dat, ja, dan, je werd voorheen, werd je dan automatisch geïnvite voor dat kanaal. Dus dat, nou, oké, dan snap ik ook waarom dat ze de API's bij komen. Dus als het naar onze, naar onze site en onze eigen code klets, ja, dat is natuurlijk helemaal anders. Dat is niet tussen aanhalingstekens multi-tenant, dus dat is gewoon één site, één applicatie. We hebben onze podcast hoster is Pinecast en die biedt zelf geen API aan. Dus dat is weer, dat vind ik lastiger, zeg maar.
Ja,
want
ik
genereer zeg maar de website. Ja, die genereer ik. Dus ik gebruik in mijn geval React, zeg maar, met Next.js. Dus dat is echt heel vergelijkbaar met Vue en Nuxt. Ik weet niet, volgens mij inspireren jullie elkaar nog steeds. Maar goed, dat zal allemaal wel. En daar wil ik bijvoorbeeld zelf een player genereren. Ik wil gewoon de content, dus dat ik op één plek maar de show notes neerzet, zodat ik dat ook, dat ik die pagina kan genereren. Dus dat is allemaal... Ja, daar bieden zij niks voor aan, zeg maar. Dus daar zit ik nog mee tegenaan te hikken. Want ik parse nu echt de RSS-feed. Ik haal dan de juiste aflevering op. En dan weet ik welke MP3 is. En dan weet ik, ja goed, dat is allemaal van als het gegoogel, zeg maar. Terwijl met een betere API had dat gewoon makkelijker geïntegreerd. Maar dat is een vraag die ik dus ook heb. Want zijn jullie niet ook bezig, of heb je daar wel eens over nagedacht, om een soort van... een starter kit, zeg maar, voor podcasts, podcastmakers of beginnend podcasters te ontwikkelen, zodat je dus eigenlijk van zegt, nou oké, hier zorg dat je microfoon hebt, zorg dat je opnameapparatuur hebt, neem het op, zet die mp3 daar neer en tik hier even je show notes, plaatjes misschien en hup, alles kan online, zeg maar. Is dat
een goed idee, zeg.
Nee, dat staat vast niet op jullie backlog.
Maar dit is wel iets waar we... Dit is een van de grote dilemma's nu. Hoe ver wil je gaan in een soort van one-stop-shop zijn voor podcastmakers? En ik denk dat we daar heel ver in kunnen gaan. We hebben sinds kort bieden we nu de mogelijkheid om exclusieve content aan te bieden.
Ja.
Ook podcasters voor het eerst ook afleveringen gaan uploaden op ons platform, waar we de hosting voor bieden en dat soort zaken. Dus dat hebben we afgedekt. Dat doen we nu alleen voor die exclusieve bonusafleveringen voor vrienden. Mm-hmm. Maar ja, dan wordt de stap wel logisch om te zeggen, oké, waarom bieden we voor andere podcasts, voor kleinere misschien, ook niet de mogelijkheid om alle hun afleveringen bij ons te uploaden, dat je inderdaad gewoon een accountje maakt en meteen je website hebt. Ja. Ik wilde bijna homepage zeggen. Nice. dat je websites hebt waar je afleveringen ook daar direct uploadt. En meteen donaties kunt ontvangen. Een community hebt.
Ja, precies.
Dat is een super logische stap. En dat is ook iets wat we echt wel aan het kijken zijn.
Ja.
Je kan zoveel kanten op, hè, eigenlijk. Dat überhaupt het hele podcast gebeuren. Het is ergens super volwassen. Hè. Het draait natuurlijk op RSS wat super volwassen is. Ja. Anderzijds merk je ook gewoon dat er eigenlijk nog echt heel veel nog onontgonnen terrein is. Als je het hebt over gemak. Want het begon ooit eens met Apple. En nu is dat wel een beetje verspreid. Maar dan heb je hier een hosting service. Daar een hosting service. Ze moeten elkaar gaan indexen. En het is eigenlijk allemaal nog een beetje...
Je moet ze expliciet gaan aanmelden. Als je een hosting service hebt, moet je dan tegen Google en tegen Spotify gaan zeggen dat je podcast ergens staat, wat natuurlijk nergens beslaat is.
Tegen vriend van de show zeggen dat je podcast bestaat.
Ook wij willen het ook graag weten. Er gaat nog zoveel veranderen daarin.
Ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat uiteindelijk samenkomt ergens. En of dat ooit samenkomt. Ik vind het wel een interessante ding. En ik zie hier ook bij ons in de notes staan. De vraag of jullie ooit gedaan hebben met podcasting 2.0 van Adam Curry. Dat is natuurlijk ook wel een beetje een heet iets geweest een paar maanden geleden in podcastland.
Ja.
Hebben jullie daar naar gekeken? Hebben jullie daar al ideeën over of iets van...
We hebben ernaar gekeken. We gaan ook wel in de RSS-feeds die wij aanbieden voor private content. Dat zijn nu eigenlijk de enige RSS-feeds die wij weer publiceren. Gaan we ook wel die spec implementeren. Maar het is nu op heel korte termijn, dus dat is geen groot issue bij ons. Nee.
Ja, ik weet ook niet hoe goed dat nu loopt. Want ik hoor het dan wel. Goed, even voor de luisteraars. Er is natuurlijk Adam Curry en... ik ben de naam van de andere uitvinder van podcasting, zeg maar, vergeten. Die hebben natuurlijk de RSS-feed verzonnen. Of die RSS, dat formaat, zeg maar, voor podcasting verzonnen. En zij hebben in eerste instantie hadden zij een index, zeg maar, voor de podcasts gemaakt. En die hebben ze verkocht aan Apple, als ik het goed begrepen heb. Dus dat was... Toen was het eigenlijk een beetje af. En Apple was een beetje een soort van de de facto standaard. Daar moest je gewoon gaan zoeken als je wilde weten over wat voor podcasts er waren. Dus je moest eigenlijk altijd bij Apple geïndexeerd worden. Toen heeft Adam Curry eigenlijk zoiets gehad van, ja, wacht eens even. Maar dat is niet power to the people eigenlijk. Heeft ze heel populair gezegd. Laten we dat even opnieuw doen met een podcasting 2.0 initiatief. En dan is er een soort van open index, zeg maar. Die niet van één bedrijf is. En,
ja, decentraal, waar precies, je met Bitcoin kunt betalen.
Ja, dat, ja. En dus dat is, dat, de, ik vind dat de feature set of de functionaliteit die zij zien, vind ik interessant.
Ja.
Ik weet niet hoe goed het gaat werken of niet. Want het is nu, ze zijn op een moment gekomen, dus dat je, waar we het net ook over hadden, dat Spotify... machtiger wordt, dat Apple volgens mij nu een beetje wakker is geschud van oké, misschien moeten we ook hier iets mee doen. Hoe succesvol gaat die index worden, zeg maar?
Ja. Ik zit net even op de website te kijken, de podcastindex.org, dat is van hun. En er zitten nu 1,6 miljoen podcasts in de index al.
Oh,
dus dat is, ja goed, wel wereldwijd natuurlijk, maar 1,6
miljoen. Staan wij ertussen?
1,6 miljoen is toch best wel aardig wat.
Maar staan wij ertussen?
Ik weet het niet. Ik heb me niet aangemeld.
Dat is wel interessant. Als wij er niet bij staan, dan is het natuurlijk een index voor niks.
Ja, precies. Dus het hangt er een beetje van. Volgens hun statistieken zijn er 82.000 podcasts in de laatste 3 dagen gepubliceerd. Vanuit die 1,6 miljoen. Dat is toch best wel aardig.
Het is zo'n niet normaal... hoe zeg je dat? Sneeuwbal geworden, zeg maar. Want het was natuurlijk, tot denk ik 6 jaar geleden was het allemaal nog best leuk. Haha, cute podcasting.
Ja.
En nu heeft iedereen allemaal, niemand is bijna niemand meer is onbekend met podcasting.
Ja.
Dus dat is
Het is echt, en dan ook nog het afgelopen jaar is echt absurd in Nederland. Ja. Als je kijkt, echt mensen waarvan ik het nooit had verwacht, die beginnen er nu in één keer over. En,
dat is wel grappig. Ik zat ook bij jullie op de site te kijken. Want dan kun je gewoon een lijst zien natuurlijk van podcasts die bij jullie bekend zijn. Want dat is het grappige, want jullie, dat zei je net in het begin ook, van jullie zijn een dochterbedrijf van Dag en Nacht Media. Ja. Maar dus de podcasts die op Vriend van de Show staan, zijn niet per se podcasts die door Dag en Nacht Media tussen aanhalingstekens uitgegeven worden. Dus dat is wel, ja, oké. Okay. Dus die, er staan er veel meer op Vriend van de Show dan...
Ja, nee, absoluut. Nee, we zijn open voor iedereen. Ja. Dat ging ook omdat we nogmaals ontwikkeld zijn voor vier podcasts. Ging dat eerst het aanmelden echt via mail en houtje touwtje en zo. We hebben nou een tijdje geleden ook echt een hele fijne onboarding flow live gezet. Waar we heel trots op zijn voor podcasters. Waar je echt, nou ja, ik denk binnen 2 minuten kun je Vriend van de Show pagina up and running hebben. En donaties ontvangen. Ja. Dus,
cool.
Ja.
Nee. Ja, dat is wel een goede. Ja. Dat is nog een feature die wij op onze backlog hebben staan. Van we willen iets met donaties doen, dus misschien moeten we daar maar eens even naar kijken.
Kom er gewoon
zie
bij.
Zelf dat je, ja, nee, ik zie zelf dat Jesse. Wat ik heel blij vind, goed, ik wil weten waar ik instap. Dat is echt belangrijk.
Ja.
En dat is niet zo, ik zeg niet dat jullie evil of zo zijn, maar je moet wel even weten. Ja. Van hey, wat is dit nou? Wat gaan we nou doen?
Uiteraard.
Want, En tegelijkertijd, of nee, niet tegelijkertijd, dat is alsof ik het dan uitzonder, is dat, wat we het ook even over hebben, dat je dus met bitcoins of via, wat is het, Lightning netwerk, zeg maar, mm-hmm. dat je dan van die microbetalingen kunt doen. En dat model vind ik ook heel erg interessant om daar eens een keer naar te kijken. Dus ja, het kan zomaar zijn dat we zeggen van oké, we sluiten ons aan bij Vriend van de Show. En we kijken of we op een andere manier dat misschien ook nog doen, zeg maar. Voor Codeklets vind ik de community, en dat is ook met Neus op Tafel, is dat echt, ja, die hebben by far een veel grotere community. Dus dat is echt totaal geen vergelijk, zeg maar. Maar die community is zoveel waard, zeg maar. En ja, daar ben ik gewoon jaloers op, zeg maar, ook bij Codeclets. Je hoop je gewoon dat die community echt gaat groeien. En vanuit daar kun je gewoon hele, hele gave dingen doen.
Ja.
En podcast, de podcast zelf is een onderdeel van, zeg maar.
Juist.
Dus dat, ja.
Ja, een community maakt een podcast zoveel leuker. Ja. Dat je inderdaad, je leert de mensen kennen. Je bouwt een hele wereld rondom alleen maar dat onderwerp waar je eindeloos over door kunt kletsen. En
ja.
Ik zie ook bijvoorbeeld inderdaad iets zoals zo'n community van Met Nerds om Tafel als een enorm goed voorbeeld van dat zoiets werkt.
Ja.
En de nerds die hebben een enorme grote Slack community, een podcast over media, hebben een Telegram groep waar iedereen met een soort van haat en liefde in zit, omdat je elke dag 100 berichtjes in krijgt en zo. Maar het is superleuk. Ja. En we hebben aan de ene kant van dat soort, mensen vragen wel eens van oké, maar hoop je dan dat die communities dan nu in één keer op Vriend van de Show komen, zoals zo'n Slack groep. Ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren, want die zitten daar gewoon heel gezellig. Maar het is voor mij een symptoom dat communities rondom een podcast werken. En als iemand met een nieuwe podcast begint of zo en denkt, hoe ga ik dan in godsnaam aanpakken? Ja, we bieden al die functionaliteiten. Ja. En daarom willen we meer doen dan donaties alleen, zeg maar.
Ja, precies. Dat, ik denk zeker dat al die dingen bij elkaar, dat wordt veel sterk, zeg maar. Kijk, het is wel jammer, ja, niet voor jullie, zeg maar bijvoorbeeld, ja, wij gebruiken ook Slack, zeg maar, om dan voor onze, ja, voor de chat, zeg maar. Dan, mensen zijn er bekend mee. Heel veel ontwikkelaars die gebruiken dat, zeg maar, ook voor hun werk. Dus dan is het heel makkelijk. Je hebt één applicatie waar je dus en voor je werk zit en dan ook een tapje of een Codeklets, zeg maar. Dus dat, of voor Met Nerds op Tafel. Dus dat is het voordeel daarvan. Tegelijkertijd is het natuurlijk wel, Slack is echt super slecht voor communities. Want het is, ja, het werkt, zeg maar. Maar heel veel functionaliteit, dus die historie en als je boven de zoveel gigabyte aan content hebt, ja, dan verlies je al de plaatjes en zo. Die gooien zij niet weg, maar daar kun je niet meer bij.
Ja.
Totdat je gaat betalen. En je zou gek zijn, tenminste, ik denk dat Met Nerds op Tafel het ook niet zo snel gaat doen, dat je per actieve...
Ja, je betaalt per gebruiker. Ja, dat is niet
dat je daar €7 gaat betalen. Ja, sorry. Maar dat is bij werkgevers. Bij mijn werkgever was het al een enorme discussie. Omdat dan wordt gezegd van ga maar naar Teams, zeg maar. Maar dan met maar een community die in principe, ja, dat is ja, gratis of zo. Weet je wil gewoon leuk met elkaar babbelen. Ja, hoezo ga ik dan 7 euro per persoon betalen? Dat is gewoon niet te doen.
Ik moet wel zeggen trouwens dat bij met Nerds om tafel Slack is het juist wel weer de grap dat alles maar een week beschikbaar is. Dat geeft
dat is
ook wel weer zo zijn charme op de een of andere manier.
Dus je kan... Oh, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ja. Je kunt een beetje het stories principe toepassen. Ik ga even iets snel iets zeggen en volgende week is het toch weg.
Ja, precies. Ja,
meestal wel, ja, dat klopt. Want dat was op een gegeven moment, ja, daar komen af en toe kanalen, zeg maar. Dan was het Weerwolfkanaal. Die heeft toen een keer eigenlijk de boel overgenomen. Er werd echt zoveel in gezegd dat eigenlijk alle... Dan was je bijvoorbeeld in een chat, in een channel, zeg maar. En normaal gesproken, wat er gisteren gezegd is, ja, daar kun je gewoon heen. En dan zie je nog de geschiedenis en van een paar dagen terug... Ook wel. Maar toen kwam het Weerwolf. En dan had je gewoon chats voor een dag. Je was gewoon weg. Ja. Oké, jongens.
Die
zijn vreet
gewoon de hele community op.
Ja, ja, precies. Dus die hebben toen op een gegeven moment... ik denk dat Randall het besloten heeft. Of misschien nog... Ja, Dennis of zo. In ieder geval. Die hebben toen besloten. Nou, weet je wat? We gaan die Weerwolven Slack. Die gaan we apart trekken. Want dat loopt gewoon uit de hand. Want er werd zoveel in gechat daar. Dat was ook met de verkiezingen afgelopen Trump en Biden verkiezingen, waar ik ook dat kanaal... Dat was ook even heel veel gechat. En toen merkte je ook dat andere kanalen wat begonnen te klagen.
Wat grappig. Dus op Slack gaat zo'n community echt gewoon ten onder aan zijn eigen succes.
Ja,
dat is een beetje het probleem. Als het echt loopt, dan is het helemaal niet meer praktisch. Ja.
Ja, maar ze doen er ook niks mee. Want ze hebben volgens mij echt... Ze zijn echt gewoon meer voor enterprises gemaakt. Discord is eigenlijk veel meer geschikt daarvoor.
Ja.
Ja, het schijnt, dat is een gerucht dat wat ik hoorde vandaag, is dat Microsoft eventueel precies, ja. Discord zou willen overnemen, maar goed, even zien wat. Maar ik snap, alleen de switch, want ik heb er ook over nagedacht om, laten we gewoon Slack achterlaten en dan naar Discord toe gaan. Nou goed, wij hebben er echt geen last van dat wij nu content kwijtraken, want het is lang niet zo druk als bij Nerds op tafel.
Volgens mij is ons eerste berichtje nog zichtbaar, joh.
Ja, volgens mij wel. Ja, dat denk ik zeker. We zijn al wel blij. Nou, we hebben inmiddels de 100ste.
Ja?
100ste het 100ste lid. Ja, dat was echt wel even grappig. Want dat ook weer een beetje door Nerds op tafel. Die hadden ons een beetje gepromoot. Toen hadden we in een redelijk korte tijd echt wel een hele hoop slackers erbij. Maar wij hebben voor ons lopen we niet tegen de grenzen van Slack aan. Ik bedoel, dat is goed genoeg. Maar als je echt een serieuze community gaat worden, dan zou je kunnen zeggen, ja, los van de hoeveelheid content, zeg maar, die eventueel kwijt hebt, maar de integratie, zeg maar, de controle die je dan hebt. Dus dat je bijvoorbeeld voor jullie bijvoorbeeld met Vriend van de Show, dat je die integratie nog beter kunt maken met je eigen, met het podcastplatform, met donaties of weet ik wat allemaal. Ja, dat zou, ja, misschien is dat wel. Zou dat toegevoegde waarde zijn om een platform te hebben of een platform, een applicatie te hebben die daar gewoon specifiek voor podcasten en hun communities is gemaakt. Ja. Ik denk dat je met Slack kun je heel veel dingen programmeren met die API en zo. Dus dat is best wel flexibel te maken. Maar daar zit misschien nog wel winst te behalen. Maar goed, dat is
we zitten nu in een code podcast. En we hebben het in ieder geval over een nerds podcast. Maar
ja, dat is waar.
De andere 99 shows op ons platform, die gaan niet in Slack iets programmeren.
Nee, dat is
dus
waar.
Dus dat is het ook. We leven in een enorm spannende tijd dat podcasts gewoon enorm groot gaan worden. Maar dat betekent ook dat er gewoon ook heel veel noobs bij komen, zeg maar.
Ja,
en dan moeten we toch toch goede services voor bieden.
Ja. Ja, dat is helemaal waar. Ja, dat klopt ook. Dat is ook grappig, want die ene, dat zei ik voor de opname, dat ik één keer in de studio ben geweest van Dag en Nacht Media. Maar dat is ook, ik weet niet hoeveel microfoons, maar er staan een aantal microfoons. Je zit daar in die mooie huiskamersetting en dan staat er gewoon één ding. Is gewoon druk op een knop, opnemen en niet nadenken en gaan. En uiteindelijk heb je... Ja, precies. Kijk, en zo... Ja, dat is, zo hoort het, zeg maar, voor 95% van de podcasters. En die andere 5% die zullen heel specifieke eisen hebben. Ja, leuk, maar daar hoef je het niet voor te doen, zeg maar. Ja. Dus dat is wel...
Ja, ik herken het inderdaad een beetje vanuit de bandjes van de middelbare school. Daar heb je ook van die... in Leiden had je dan Q-bus, geloof ik.
Oh,
en,
ja,
daar kon je gewoon kon je voor een avond een zaaltje huren. En daar ging je dan naartoe en je plugde je zooitje in. En je kon gewoon muziek opnemen. En je had met je bandje, had je ineens een opname aan het eind van de avond. Dat zijn wel hele toffe dingen. En ik vind het inderdaad ook heel leuk om te zien dat dat nu met podcasting ook zo laagdrempelig gemaakt wordt, dat eigenlijk iedereen gewoon kwalitatief hoogwaardig, tenminste even los van de inhoud, maar in ieder geval qua technologisch stukje, kan je het echt super makkelijk gewoon kwalitatief hoogwaardig produceren. En dat is wel echt heel gaaf.
Het is een mooie analogie met muziek maken inderdaad. Dat er nu oefenruimtetjes komen voor podcasters waar ze inderdaad makkelijk kunnen opnemen. Dat is leuk. En ik zie een vriend van de show, vergelijk ik intern ook heel vaak met Bandcamp. Ik weet niet of jullie dat kennen. Om een beetje die analogie met bandjes door te zetten. Bandcamp maakt het voor bands heel gemakkelijk om een website neer te zetten, om hun producten te verkopen, hun albums te uploaden en dat soort dingen. Dus dat, het is een leuke analogie, muziek en podcast.
Ja, dat is een beetje, hoe zeg je dat? Nou, niet activistisch, maar whatever. Je wil eigenlijk gewoon dat iedereen de tools heeft, omdat dat was het mooie en charmant aan podcasting. En dat is nog steeds eigenlijk wel dat je gewoon met heel weinig middelen kun jij gewoon een podcast maken. Die sling je het internet op, hoef je een gekke RSS-feature mee te doen en iedereen kan bij jouw podcast. Dat is gewoon, en dat is ook eigenlijk een beetje de internetcultuur zoals die altijd was. En dat wil jij proberen vast te houden. En vanuit ons, en ik ga echt niet de illusie hebben dat ik de tijd heb, energie, bla bla, om dat te doen. Want kijk, tijdens het automatiseren van, zeg maar, het genereren van onze site van de podcast, dan zie ik al een aantal dingen van, wacht even, dat kun je best wel makkelijk op basis van zo'n RSS-feed, kun je een site genereren, zeg maar, voor iemand. En dat je met een bepaalde werkwijze zegt van, als je nou dat daar neerzet en dat daar neerzet, dan zorgen wij dat allemaal voor je geregeld wordt. En dat is meer een toolkit die dan desnoods open source is. Die zegt van, pak dat dingetje. Daar kun je in ieder geval je content mee maken. En met deze configuratie en API key kun jij aansluiten op het platform Vriend van de Show of whatever. En dan gaan met de banaan. Dat zou iets zijn wat volgens mij nog niet zo heel erg best wel haalbaar is. Maar goed, dat is allemaal, dat kost tijd, weet je wel, dat moet geprogrammeerd worden. Die tijd heb ik ook niet heel erg veel, dus het is allemaal een beetje tussendoor. Dus dat is op zich wel, dat vind ik dan weer leuke dingen, zeg maar. Dus dat je dus wel zelf nog steeds alles kunt doen en dat je het voor iedereen heel makkelijk kunt maken. En als dat betalingsverkeer, daar brand ik me, of betaling, die donatie, daar mijn vingers allemaal niet aan branden, dat je dat heel makkelijk maakt, dat is gewoon echt gaaf, weet je wel, dat iedereen dat kan. Dat je gewoon makkelijk door bij jullie aansluiten, je kunt zeggen, dus op die manier kun je die donaties eventueel ontvangen. Ja. Dus dat zijn wel zeker gave dingen. Ik zie hier nog één vraagje, want je kwam met een bruggetje. Ik denk, dan kunnen we naar het volgende onderwerp. Maar die ene vraag die hier staat, Johnny.
Ik had inderdaad nog even opgeschreven van of jullie wel eens, want we haalden het net al eventjes aan. Podcast is natuurlijk gebaseerd op RSS. En mijn vraag was eigenlijk, lopen jullie als platform voor podcasts ook nog wel eens tegen de limitaties van dit aan? Van hoe dit geïmplementeerd is op de, in de standaarden?
Goeie vraag. Nou, wel een beetje, ja. Ja, als je het bijvoorbeeld hebt over die exclusieve content, dat betekent op dit moment dat mensen een publieke content feed hebben, wat gewoon die RSS feed is. En als ze bonus content willen aanbieden, dan uploaden ze dat bij ons. Of ze kunnen die bonus content weer ergens anders van een soort van geheime RSS feed ook importeren bij ons. Ja. Maar ja, daar zijn natuurlijk gewoon geen standaarden voor. Dus wat als je bonuscontent feed ook dezelfde afleveringen bevat als je publieke feed, maar reclamevrij of net een andere variant. En hoe matchen we die aan elkaar? En dat soort dingen. Ja. Dat is helemaal compleet afhankelijk van de hoster of die dezelfde ID's geeft en dat soort dingen. Dus daar, elke host heeft daar toch weer zijn eigen spaakjes in. Dat zijn irritante dingen waar we wel tegenaan lopen. En ook weer iets wat ik denk dat over een tijdje ook weer gefixt is. Je ziet nu die exclusieve content komt nu zo vaak voor. Daar gaan ook gewoon standaarden voor komen. Dus dat is iets wat waar de hele industrie nog aan het uitvogelen is.
Ja, dus, dat hoop ik wel, ja. Klopt.
Maar dat is een beetje meer de trend van nu. Ik denk dat zonder dat lopen we eigenlijk nergens tegenaan. Het is super fijn dat we zo'n standaard hebben als LSS, waar we inderdaad zoveel relevante informatie kunnen uittrekken en waardoor we binnen 2 minuten gewoon een website voor je kunnen optuigen waar je over informatie precies op dit goede plekje staat en dit daar en je afleveringen meteen zijn geïmporteerd, et cetera.
Ja. Dat klopt. Dat is wel echt wel, ik vind het wel, het is gewoon knap verzonnen. Dat eigenlijk nog steeds ja, die standaard is, er is niet heel veel, nou, dat is, ik weet niet, dat is al heel lang niks meer aangewezen.
Ancient, ja.
Ja, maar, en dat werkt nog steeds, dus dat is wel...
Dat is super cool.
Ja, het enige waar ik... ja, dat kan natuurlijk ook in de standaard. Want ja, goed, daar heb ik nog steeds jeuk van. Onze eerste aflevering, daar hebben we nog wel... Qua geluid kan het wel beter. En je wil eigenlijk op een of andere manier... zeg maar kunnen zeggen... nou, hier staat een nieuwe versie van die aflevering. Maar ja, jouw clients, die gaan niet zomaar... automatisch, zeg maar, die eerste aflevering opnieuw ophalen. Want die denken van, ja, oké, dat is aflevering 1 van seizoen 1. En leuk, die heb ik al. Of die is al een keer geluisterd. Dus die ga ik niet nog een keer... download. Dus je client die gaat nooit keer dat opnieuw ophalen. Je kunt natuurlijk wel die mp3-file vervangen.
Ja, precies.
Geldt,
ja.
Geldt het alleen voor de nieuwe mensen, zeg maar. Of als jouw client, zeg maar, de cache leeg heeft gegooid.
Ja.
Dan haalt hij hem opnieuw op. Maar je kunt niet zeggen van, oh ja, dat is een fuck-up. Laten we maar even opnieuw...
op zich heb je dat veel clients wel... die mp3's wel vaak verversen, hoor.
Ja?
Als je bijvoorbeeld kijkt naar wat Art19 doet, wat dan een podcast host is waar je ook dynamische advertenties in kunt zetten. Ja. Die werken ook heel veel met AB-tests. En met, dus dat,
oh ja.
Of los van AB-tests. Als jij nu een aflevering van vorig jaar terugluistert van een podcast die je bij Art19 is gehost, ja, dan krijg je daar een relevante advertentie van nu bij.
Oh, oké. Okay.
Je client doet een request naar die. Naar Art19, naar die mp3. En dan flansen ze daar ter plekke eigenlijk een mp3'tje voor je in elkaar.
Ja,
met de pre-roll, de mid-roll, de post-roll advertentie. En die geven ze terug. Ja, die moet natuurlijk wel relevant zijn. Dus die is nog niet eens een dag oud, denk ik.
Ja. Technisch gezien ook best wel cool.
Ja, oké, maar je client moet wel, zeg maar, opnieuw... Want als die client gewoon koppig is, tenminste als ik hem geprogrammeerd heb... dan denk je, joh, ik heb hem al een keer gedownload, zoek het maar uit. Ga niet
Je client moet wel dus braaf pollen. Maar de grote players zullen dat, die doen dat.
Ja, ja. Ja, oké, dat is wel een goeie. Ja. Dus ik kan gewoon die remasteren, zeg maar, aflevering 1 om dat even te
fixen. Ja, vet. Moet je weer aan de bak.
Ja, precies. Ja. Oké, het bruggetje was eigenlijk, want jullie hadden het net over bands. En ik denk dat we nu eigenlijk best wel wat hebben besproken over Vriend van de Show. Tenzij jij nog iets kwijt wil over het platform, technisch, functioneel.
Recruitment, mag dat hier?
Ja, van mij mag je, daar hebben wij een discussie over gehad.
Oh shit, oké, nee, dan zeg ik
Pauline. Niks. Nee, helemaal niet. Nee, dat maakt het niet uit.
Dan zeg ik niet dat we alle developers graag dat verwelkomen in
dat is, ja. Ik vind dat nu niet helemaal niet erg, want we zijn helemaal nog niet ingericht om te zeggen, oh ja, oké, wil je dat hier zeggen? Nou, dat kost het je 6 miljoen miljard euro. Nee, die discussie die hebben wij gehad, zeg maar, bij ons binnen de host, omdat, ja, heel kort, omdat in het Dev-kanaal, zeg maar, bij het Nurse op tafel toen, had jij volgens mij ook die vacatures daar neergezet.
Ja.
En dat was volgens mij ook goedgekeurd.
Ik had het heel netjes gevraagd.
Ja, dat is ook zo. Principe, even, ja, goed, dat zul je misschien ook al meegekregen hebben. Dan viel eigenlijk niet iedereen over, 1 iemand volgens mij.
Die
had daar best wel een issue mee.
Ja.
En het meeste, kijk, ik begrijp wel waar zijn knee-jerk reactie vandaan kwam. Je wordt de hele dag door op LinkedIn plat gemaild. Door allerlei recruiters. En dan zit je, denk je ook, zit in dat veilige met neus op tafel, dus hier word ik niet lastiggevallen.
Ja.
Ja, die snap ik wel, maar dit was echt dat volgens mij Rob, ook Rob van U, de collega van mij, die zei van ja, dit is de tweede keer dat dit gebeurd is. Ja. De eerste keer was het echt iemand die gewoon als het ware geregistreerd had en hup de Dev-kanaal in en hup recruiten en die is er als het ware uitgebonjourd. Ja. En daarna is het helemaal niet meer gebeurd. En dit keer was het, zeg maar, ja, in samenspraak met Randall en verder volgens mij wisten de moderators de rest ook allemaal wel dat dit gebeurde.
Nee, maar ik heb het netjes gevraagd, maar dat doe ik ook alleen maar omdat ik van tevoren wel aanvoelde van ja, dit is natuurlijk een soort van controversieel iets om in zo'n gezellige community een beetje te gaan zitten recruiten. Maar ik dacht, ja, recruit is dan een heel vies woord en dat vind ik het hier ook niet, want kijk, Nerds op tafel zitten al super lang op Vriend van de Show en we hebben het heel vaak over elkaar en dat soort dingen. Dus ik vind het gewoon één grote community.
Ja.
Dus, en het leek mij Het leek mij dat veel mensen van de community het ook misschien wel leuk zouden vinden om bij ons te werken. En dat blijkt ook, want we hebben best wel leuke sollicitanten binnengekregen via die nerds. Ja. Het is heel erg tof. Ja. Ja.
Nee, want dat was wat ik dacht ook van, draai het dan om. Stel dat jij het nou niet had gedaan en je liep wel bij ons rond en die vacatures waren en je had gewoon iemand aangenomen. Dan had er vast iemand gezegd, oei, maar waarom heb je even niet bij ons gevraagd?
Ja, 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 ja.
Of weet je, dus je kunt altijd wel zeggen van, hey, dit slaat nergens op. Plus, ik vond het ook meer van, het is alsof zeg maar een groep vrienden of bekenden en die ene zegt van, oh, wacht even, maar wij zoeken nog iemand. Ja. Oh ja, tof, ja, dan weet je. Dus op die manier, dus het was niet van, hey, daar komt iemand, ja, je registreert puur alleen om daar even die vacature neer te dumpen en dan ben je weer weg. Ja, dat is het niet. Dus ik vond het een beetje overtrokken om daar zo op te reageren. Maar goed, dat is mijn persoonlijke mening. Ik vond het niet gek. Dus als je nu hier zegt van, hey, we zoeken mensen, vind ik ook niet raar. Ik heb altijd eigenlijk wel gezegd, maar goed, het is omdat wij er ook helemaal geen verdienmodel achter hebben zit op dit moment. Is dat ik zoiets van, nou weet je, als iemand, dus allerlei mensen die, gasten die eerder zijn geweest, die werken voor een bepaald bedrijf, dan vind ik het niet erg dat zij hun bedrijf, zeg maar, een beetje, tussen aanhalingstekens promoten, of in ieder geval een beetje op een voetstuk zetten. Ik bedoel, want je werkt daar niet voor niks. Dus je mag daar best wel trots op zijn. En ja, daar impliciet zeg je eigenlijk ook van, hey, kom even bij ons werken, als het ware. Dan zullen heel veel mensen zullen niet zomaar zeggen, hey, we hebben vacatures. Verder, dat maakt ook verder niet uit. Maar dat is ook wel een beetje je trots. Je gaat niet heel enthousiast vertellen over het bedrijf of het ding wat je aan het doen bent.
Absoluut.
En dan niet tegelijk willen dat mensen bij je komen werken. Dus,
het is wel een mooie manier, want we hebben het vrij eufemistisch nu echt al bijna 10 minuten over bij vriend van de show.
Nou goed, ik had het met Pauline. Pauline is bekender in de PHP-wereld. Die zei van, ja, maar en ik weet niet wat ze nou zei. Van, ja, maar ja, dat, even kijken hoe we dat eventueel met kosten. Zeg maar goed, weet je, op dit niveau. We zijn er nog niet op ingericht. We weten nog niet precies hoe we daar überhaupt geld aan mee zouden moeten verdienen. Maar ik vind wel dat als je bij ons op de Slack, zeg maar, stel dat je bij ons komt en je gaat meteen een vacature neerdumpen. Ja, dat vind ik niet per se gepast. Ja, niet dat jij dat deed of gaat doen of zo. Dat niet. Maar meer van, ja, vraag dat zeg maar eerst aan ons, zeg maar, voordat je, en dat is bij jou, dus jij hebt het goed gewoon netjes gedaan met neus op tafel, dus dat is gewoon hoe weet ik ook. Dus nou, cool, ze weten nu dat ze bij jullie komen, dat mensen, hebben jullie trouwens iemand al gestrikt? Want je hebt wel mensen.
Nee, we zijn nog in het proces, maar we hebben echt best wel veel openstaan. En we zijn eigenlijk doorlopend gewoon op zoek naar leuke developers die het ook leuk vinden om bij ons te komen. Dus ja.
En dat hoeft niet per se Amsterdam, of wat is de...
We zitten in Amsterdam. Ik woon zelf in Utrecht. In deze tijd werken we nauwelijks in Amsterdam. En dit is natuurlijk ook gewoon enorm leerzaam. Het blijkt uit deze tijd dat we ook echt niet fulltime in één kantoor hoeven te gaan werken. Dus wat dat betreft staan we eigenlijk overal voor open.
Ja, precies. Ja. Ik denk dat na corona dat er nog steeds dat er meer vanuit huis gewerkt zal worden dan.
Zeker. Ja.
Dus dat vermoed ik wel. Oké, nu echt naar het volgende onderwerp. Het was net al, hadden jullie het eventjes over bandjes. En dat het een beetje, je wil een studiootje hebben om dan even op te kunnen trainen. Dat een beetje een analogie was met hoe podcasts eventueel gemaakt kunnen worden. Een van jouw projecten, zeg maar, die op jouw site stonden, een van onze inspiratiebronnen, daar stond dat je bezig bent met een band 000.
Yes.
Nou zag ik ook dat Johnny, die had iets toegevoegd daarna, en dat was de Tenement Kids. En dat vond ik ook nog wel interessant, want je waren daar met die band, ben je te gast geweest bij De Wereld Draait Door, begrijp ik.
Ja, toen dat nog bestond.
Ja, precies. Ja, dat
we,
is
mochten, we hebben de minuut hebben gedaan.
Ja. Ja,
in,
ja. Maar hoe ben je hier allemaal ingerold? Want je hebt eerder wel gezegd van oké, je hebt veel bandjes gehad waar je allemaal websites voor maakt.
Ja.
Die passie heb je dus vastgehouden eigenlijk. Dus je bent
constant. Ja, ik kan me niet een leven voorstellen waarin ik niet in een bandje speel eigenlijk. Dus dat is vanaf mijn dertiende aan de lopende band geweest. Tenement Kids, daarmee zijn we in 2005 begonnen. Dat zijn we 2005 tot 2013. En dat begon heel erg als een punkbandje. Vanaf mijn 13 heb ik eigenlijk altijd in punkbands gespeeld. Ik was een skater in de jaren 90 en dan ga je een punkband spelen.
Skateboard of
skateboard, skaters. Ja.
Ja, goed zo, de echte.
Skaten, ja. Zeg ik, ja.
Geen skileren.
Je hebt helemaal gelijk.
Ik heb helemaal geen step.
Oh ja, ik heb ook geskate. En ik had dat. Dat is echt gevoelig, man. Ik had zoiets van skate is gewoon skate. Dat is een skateboard.
Ja, ja, ja,
ik weet niet waar die discussie vandaan is gekomen.
Ja.
Maar toen zijn er ooit skaters gekomen. Die vonden dat ook skaten. Inline skaten en skaten.
Aha.
En toen had ik een paar jaar geleden zei iemand ook van ja, skaten. Ik zeg ja, skaten, wat bedoel je met een skateboard? Met skiers. Of weet je wel, met... Oké, dus dat is niet het echte skaten. Nou, hij keek me echt. Maar dit is gewoon... Ik skate toen ik 16 was. Dat is echt al lang geleden. Dat je toen een beetje... Weet je, dat die venijn dat er hierin zat. Dat snap ik wel. Maar hij keek me echt nog boos aan. Zo van, oké. Het was echt in één keer stilte. Ik denk, oké. Maar dat was... Ja, goed. Ik ben in de tijd dat ik skate. Toen moesten, zeg maar, die skiers... Die kwamen er net bij, zeg maar. En toen werd er nog heel veel gesneekt in ramps. Weet je wel? Als er een skier zeg maar die ramp in ging, dan werd je gewoon gesneekt door ik weet niet hoeveel skateboarders. Dat ging nooit goed, zeg maar. Maar goed, dus dat was best wel haat en nijd.
Terwijl we al zoveel te stellen hadden met de gabbers. Dus het
ook. Ja, dat ook. Dat is ook nog wel, ja. Ja. Maar goed, dat was dus jouw punk...
Punkbandjes altijd eigenlijk. En Tenement Kids begon ook als een punkband. We hebben zeker in de beginjaren in elke kraakpand, kraakhol in Nederland en Duitsland en Engeland wel gezeten. En op vieze matrassen geslapen daar en weet ik dan wel wat. En toen werden we wat ouder, wil ik haast wel zeggen. Gadverdamme. Toen kregen we... Na een paar jaar kreeg ik gewoon wat bredere interesses. En toen zijn we iets meer geshift naar wat meer roots rock. Bruce Springsteen is eigenlijk al heel lang een van mijn helden. En dus toen werden we ook vaak door de poppers dan omschreven als soort van Bruce Springsteen in een punkband. En die combinatie, daar konden we in één keer in Nederland heel veel mee spelen. En konden we ook die kraakpanden uit. En uiteindelijk mochten we een minuut bij Matthijs op visite, ja.
Cool. Ja, die minuut was altijd wel controversieel, toch?
Ja. Ik heb er nooit van. Ik vond het eigenlijk heel leuk om of, ik hou heel erg van dat soort creatieve uitdagingen. Dus van, oké, we hebben een single. Die duurt 3,5 minuut. Hoe gaan we dat nou... in een soort van coole minuut stoppen. En oké, die intro moet 2 keer zo kort. En we gaan maar 1 coupletje doen. En we moeten heel snel naar de climax doen. Dat soort dingen, zeg maar.
Yeah.
En dat is ook weer een creatief proces. Ik vind dat eigenlijk super cool.
Ja, het dwingt je wel om goed na te denken over... wat zijn de beste stukjes uit een bepaald nummer... wat je aan elkaar kan knippen en plakken... om in een minuut te douwen. Ik vind dat...
MVP.
Ja.
Dat is wel grappig, ja.
Ja. En nou, sterker nog, ik speel nu dus sinds een paar jaar in 000. En ook een band met eigenlijk allemaal oude skaters uit Doetinchem. En inline skaters, die zijn ook welkom. Ja. Onze gitarist kan heel goed inline skaten.
Inmiddels wel, ja.
En we hebben daar vorig jaar een nieuwe plaat mee uitgebracht met allemaal liedjes van 1 minuut. Dus ook daar zie je ook al een beetje een soort van creatief proces van hoe kun je nou een goed verhaal vertellen en echt gewoon een vet nummer maken binnen die soort van tijdsbeperking.
Cool.
Ja, dat is wel... zie je analogie? Want ik hoor wel eens vaak, ik vind muziek hartstikke tof. Ik kan geen enkel instrument spelen. Dus ik kan het niet vertalen, zeg maar. Maar ik hoor wel eens mensen zeggen van dat die het opvallend vaak zagen gebeuren dat goede ontwikkelaars dat die ook muziek speelden en dat echt wel een soort van, ik weet niet.
Er zat
iets van iets vergelijkbaars in of zo. Maar ik weet het echt niet. Dat is alleen maar wat ik hoor. Ja.
Ja, dat is iets waar ik wel mee bezig ben. Maar meer een soort van algemene vraag. Ik ben heel benieuwd wat jullie antwoord op is. Vinden jullie programmeren iets voor alfa's of voor beta's?
Oh, dat is een hele goede vraag. Dat is echt een van de moeilijkste vragen. Mocht je, ja goed, ik blijf er altijd naar verwijzen. Kijk, als het over programmeren en het leren en wat is nou programmeren, dan blijf ik altijd verwijzen naar de aflevering met Feline Herman, zeg maar. Want ja goed, die, dat is heel haar vak. Ik bedoel, op de universiteit, van ja, hoe kun je kinderen leren programmeren? Wat is het eigenlijk en hoe leer je dat? En wat maakt jou een goede programmeur? En daar hebben we in die aflevering hebben we het helemaal niet eens over gehad of we nou een beta's of de alfa's beter zijn. Want dat is, ja, dat volgens mij kun je dat niet goed, kun je niet beantwoorden, zeg maar.
Ik zit een beetje een soort na te denken nu van, voor mij persoonlijk is abstract denken en pragmatisch denken, dat zijn voor mij de twee belangrijkste dingen van een programmeur. Als een programmeur die twee dingen goed kan, dan maakt het eigenlijk niet uit in welke taal je programmeert, of die sociaal vaardig is. Maar dan in ieder geval komen we een heel eind qua technische, technisch vlak. Ja. Maar of dat nou te koppelen is aan een alfa of een beta persoon, zou ik niet durven zeggen. Gevoelsmatig zou ik zeggen beta, maar dat is gebaseerd echt op helemaal weinig.
Ik denk ook dat het antwoord zeker niet zo simpel is, anders waren we nu ook al uit. Maar het heeft een enorm beta imago natuurlijk.
Ja.
Weet je, mensen denken, oh, dan moet je echt wiskunde B en weet ik veel wat. En tuurlijk, het serieus programmeren komt heel veel wiskundige dingen tegen. Maar nou, als we het hebben over, in ieder geval voor web, ik vind het, ja, het zijn programmeertalen. En talen is wel een heel belangrijk onderdeel daarvan. Dus ik merk dat veel programmeurs hiervan opkijken. Maar hoe ik heel vaak, als ik voor een moeilijk probleem sta, dan schrijf ik eerst de comments. Bijna een soort van regel voor regel. Van, oh, hier moet dit gebeuren, hier moet dat gebeuren. En dan vertaal ik het in een programmeertaal. Als het echt moeilijk is. En de meeste dingen schrijf je natuurlijk zo voor de vuist weg. Maar,
ja, tuurlijk.
Maar,
ja.
En in die zin vind ik het heel erg een soort van mijn alfa kant soort van aanspreken. Dat je bedenkt hoe je iets vertelt, hoe je iets opschrijft. En dan uiteindelijk vertaalt naar de programmeertaal waar je dan mee bezig is. En dan werkt het.
Dat is wel een hele goede, dat is helemaal niet gek, zeg maar, wat je zegt. Want verhalen vertellen is echt een van de belangrijkste dingen, zeg maar. Dus een lijn, dus dat je iets vertelt en dat de volg is. En dus dat blijft bij de meeste mensen, omdat je associeert. Dus stel dat je iets, als ik jou 20 getallen geef, random getallen, onthoud je ze niet. Als je daar een verhaal bij verzint, dan onthoud je ze wel. Dus een verhaal vertellen en dan weten hoe dat loopt, de flow, zeg maar. Dat is heel belangrijk. Als je code goed geschreven, dat gebeurt niet makkelijk hoor, even voor de zekerheid. Maar als die goed geschreven is, dan krijg je daar een flow in. Dus dan lees je het belangrijkste. Dus je leest meer dan dat je schrijft. Dus dat is heel veel mensen.
Ja.
Dus dat is heel belangrijk. Als je dat op die manier kunt schrijven, zodat het heel goed te lezen is, dat het een soort van flow is en het is heel goed te volgen. Sorry, microfoon die trilde even. Dan, dat helpt. Dus dat zou zomaar, ik kan dat niet, ja, ik heb daar geen wetenschappelijke onderbouwing voor, maar ik kan me voorstellen dat dat meer een alfa eigenschap is. Dat je dat een beetje goed verwoordt en op een bepaalde manier structureert, zodat het te begrijpen is.
Mm-hmm.
En die vertaling daarvan maken, en daar is dat raakvlak, zeg maar, van wat normale mensen, tussen aanhalingstekens, willen en vertellen, zeg maar, dat vertalen naar code, daar zit het moeilijkste, zeg maar. Want gewoon code schrijven, dat een puur iemand die beta is, ja, die kan heel goed code schrijven, of die kan algoritmes schrijven, of weet je wel, datastructuur verzinnen. Maar puur dat. Dus dat is een soort van fine art. En daar heb je helemaal niks aan. Ja. Omdat je dan nog geen toepassing hebt. Die vertaling daar zorgt. Ja, je moet die techniek toepassen op een bepaald domein, zeg maar.
Ja.
Dus ja, ik zeg, want dat zul je misschien. Op mijn LinkedIn staat het niet dat ik een software architect ben. Er staat ook niet software developer of whatever. Dat staat software artist. En nice. Heb ik van een Ernest Miklaier, die heeft ooit bij Bol gewerkt. Daar heb ik het van gejat. En ik vond het ook wel zo, want ik vind het, het is niet puur wiskunde. Want in onze opleiding wordt er gewoon gezegd van het is beta, dus je moet wiskunde, statistiek, allemaal best wel beta-achtige dingen moet je leren. Zodat je kunt gaan leren programmeren, dat helpt je. Terwijl ik denk, het is gewoon een enorme mix. Want ik moet de helft van de tijd moet ik met mensen praten om te begrijpen wat ze willen. Ja. Dat moet ik weer op een of andere manier structureren. Misschien moet ik er een verhaal bij schrijven, zoals jij zegt, bijvoorbeeld in de comments. Om überhaupt te begrijpen wat ik aan het doen ben. En dat ga ik dan vertalen naar code. Ja. En de ene is daar veel beter in dan de andere. De andere is veel beter in programmeren. De andere is weer juist weer meer beter om die verhalen uit mensen te halen. Om ze te beschrijven. Dus het is gewoon, ja, ik vind softwareontwikkeling, vind ik, het is heel complex. Omdat er heel veel verschillende, disciplines, zeg maar, bij komen kijken om het softwareontwikkeling, dus niet programmeren, maar softwareontwikkeling, om dat goed te doen, zeg maar. Ja. Programmeren is echt meer beta, zeg maar. Softwareontwikkeling is alles bij elkaar. Ja, en ja, naar voren is meer. Dus dat is, ja.
Dat is ook nog wel een interessant onderscheid, ja.
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 Ja,
sorry.
Nee, ja, maar ja. Inderdaad, wat jij net ook aangaf. Het hangt er ook vanaf in welk werkveld je zit, kan ik me zo voorstellen als programmeur. Als jij inderdaad webdeveloper bent, of dat jij werkt aan de nieuwe Unreal Engine. Ja, dat zijn wel twee compleet verschillende disciplines. Het is alsof je inderdaad de ene is boogschieten en de andere is hardlopen. Het is alle twee sport, maar het zijn wel compleet verschillende dingen. En ja, daar zal inderdaad ook een verschillend persoon beter bij passen, denk ik.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ja. Dus ja, is dat een antwoord? Ja, it depends.
Ik vind het heel fijn dat er geen antwoord wordt gegeven. En ik wil ook absoluut niet die beta-kanten bashen of afzwakken. Maar ik zou graag een lans. Graag zien dat er vaker een lans wordt gebroken voor de alpha-kant van programmeren.
Nou ja, ik denk dat echt Feline, zeg maar, die zal. Want er is een soort van gatekeeping. Dat ken je, die term ken je misschien wel. Dat er gewoon mensen buitengesloten worden, omdat je bent geen echte programmeur, want je doet JavaScript. Je bent geen echte programmeur, want je bent de HTML'er en CSS'er. Je bent geen echte, beetje dat soort dingetjes.
Je bent geen echte skater, want je gaat op inline skates.
Dat is wel een ding. Nee. Daar is het gewoon. Oké, we stoppen deze aflevering. Maar dat soort gatekeeping is wel, ja, waardoor je dit soort dingen gaat krijgen. Want bedoel, kijk, Feline zegt gewoon, en die heeft verstand van wat programmeren is. Die zegt ook van, ja, luister, HTML is ook gewoon programmeren. En echt, ik denk dat er geen dag voorbij komt dat ik niet een tweet langs zie komen van, ja, maar HTML is toch geen programmeren? En dat je daar een hele discussie krijgt en alles. Yes. Dus daar is een soort van gatekeeping. Altijd, zeg maar, van wat is het nou wel? Wanneer ben je goed, wanneer niet? Wanneer ben je senior, wanneer ben je junior? Bedoel, er zijn discussies geweest, volgens mij vorig jaar, over als je met een muis, zeg maar, veel je muis gebruikt, dan ben je echt geen goede programmeur, want je moet eigenlijk alle shortcuts kennen. Oké, is het dat niveau alweer?
Is dat, weet je, dus
het is altijd maar om te laten zien, oké, ik ben beter dan jij of zo. Het is altijd dat. Het is. De cultuur is niet altijd heel erg gezond, maar goed. Oké, maar wel een goede vraag. Ik vind het wel, ja. Dus, ja. Oké, maar daar kwamen we op. Vanwege de 000 en de Tenement Kids.
Ja, en de analogie tussen muziek maken en programmeren. Maar ja.
Ik moet zeggen, ik speel al heel wat jaren muziekinstrumenten. En ik ben in mijn gedeelte van de muziekwereld nooit een andere programmeur echt tegengekomen. Dus dat is dan wel weer heel grappig.
Oh, echt waar?
Ja. Ja, ik ben toen ik een jaar of 10, 11 was of zo, ben ik begonnen bij een show en marching band. En ik ben daarna blijven plakken bij een blaaskapel. Dus echt hoenpapa hola die carnavalsmuziek. Nice. En ook pop tegenwoordig en disco, weet ik het wat, uiteraard. En in die wereld leeft het programmeren of het vakgebied van softwareontwikkeling helemaal niet zo. Ik heb wel het idee dat dat meer leeft onder de bandjescultuur. Dus echt inderdaad de typische bandjes. Daar is het veel meer. En ik moet ook zeggen, ik heb op de middelbare school inderdaad in een paar bandjes gezeten. En daar waren er veel meer gelijkgestemden over, oh ja, computers zijn vet cool. Dat heb ik, ja. Dat verschil zie ik wel in ieder geval. Ja.
Ja, ik zie het heel veel eigenlijk. En ik denk dat dat ook een beetje de DIY-cultuur is. Zeker dat punkwereldje waar ik vandaan kom. Iedereen die gewoon 3,5 akkoorden kan rammen, die kon een beentje beginnen. En ik hoorde Saber eerst ook al eerder vanavond al praten over dat dingen laagdrempelig moeten zijn. Dat je zo graag zelf met gewoon een beetje kennis iets wil optuigen. Iets in de wereld in wil slingeren via het internet. Ja, dat zit ook wel heel veel analogieën. En in mijn tijd bij Digital Natives heb ik toch zeker 3 mensen aangenomen. Programmeurs die ik ken uit de punkwereld. Die daar zijn gaan werken. Dus dat is wel... Nee, ik ken veel programmerende muzikanten, ja.
Is er nog een project wat mij ook wel aansprak op je site? En dat was het verhaal op papieren helden. Vertel eens wat dat is, want ik heb daar verder niet ingedoken. Ik ben daar verder niet ingedoken. Dus ja,
papieren helden, wat is het? Is?
Ja.
Oh ja, Papieren Helden is een online literair platform, kun je het noemen, denk ik. Dus het is iets dat vorig jaar is gelanceerd, dat heel tof is. Een plek waar schrijvers verhalen kunnen publiceren. Of zij creëren dat eigenlijk. Zij vragen schrijvers elke maand om, vragen zij 10 schrijvers om een verhaal in te zenden. Dus een fictieverhaal. En daar kun je als lezer kun je daar lid van worden. En kun je een tientje per maand betalen. En dan kun je zelf nog bepalen aan welke schrijvers je jouw tientje eigenlijk wil opmaken. Dus ze hebben er ook een betaalmodel dat eigenlijk wel ook alweer overeenkomt met Vriend van de Show. Voor schrijvers eigenlijk. En ze zijn vorig jaar gelanceerd. En dat begint echt wel heel, heel goed te lopen. En ik heb daar ook vorig jaar inderdaad mijn eerste verhaal gepubliceerd. Ja. Ik ben al een paar jaar bezig met schrijven. Op een gegeven moment is het een beetje het liedje schrijven overgegaan in verhalen schrijven. Ja. In grotere verhalen schrijven. En van daaruit ben ik nu eigenlijk ook bezig voor het eerst om een nog groter verhaal te schrijven, namelijk een roman die volgend jaar uit gaat komen bij uitgeverij Thomas Rapp. En dat kan ik niemand aanraden, want dat kost echt vreselijk veel werk.
Dat was inderdaad wel een van de dingen dat ik zat op je website te kijken en ik dacht, jeetje Mina, ik zag je geboortejaar staan. En toen dacht ik, mijn god, die gozer heeft al zoveel gedaan in zijn leven. Waar haal je al die tijd vandaan? Hè? Ja,
dat dacht ik net ook, ja.
Ja, many lives. Ja, nee, volgens mij vooral een enorme gretigheid. Qua muziek is daar nooit enig twijfel over geweest. Dan maak je gewoon tijd voor om weer dat oefenhok in te gaan. Qua schrijven is dat wat lastiger, merk ik. Je moet daar echt een enorme routine voor inbouwen.
Ja, nee, maar dat is een interessant project. Ik vind het echt wel knap dat je zeg maar het voor elkaar krijgt om een boek te schrijven. Want dat is voor mij echt zo'n helemaal ver van mijn bedshow. Het is wel iets wat me altijd triggert, hoor. Ik denk van, ik denk dat ik misschien wel een leuk verhaal zou kunnen vertellen. Alleen het is, als ik dan hoor hoeveel tijd en effort het kost, zeg maar, dan denk ik, dat weet ik niet. Misschien als ik wat ouder ben.
Ja.
Maar ik vind het echt knap dat mensen dat kunnen. Want je doet iets en het hoeft helemaal niet tot succes te leiden. Of misschien leest echt iemand het helemaal niet. Maar je stopt er wel echt veel energie in. Dus dat is wel, wel knap.
Nee, dat zeker. Het kost reeds veel tijd. Wat mij enorm heeft geholpen is, 4 jaar geleden hebben we een zoontje gekregen. En die kwam natuurlijk altijd enorm vroeg zijn nest uit. 5:30, 6 uur. Na een jaartje stopte hij daar gelukkig mee. Ging hij pas om... wordt hij 7:30 wakker. Maar ik ben nooit gestopt met om 6 uur opstaan. Ik heb 's ochtends een uur helemaal voor mezelf. En dat is sowieso heel fijn voor je hersenen. Om even rust te hebben. Maar dat is het uur waarin ik nu schrijf. En als je dat elke dag een klein beetje doet... dan kun je toch best wel snel meters maken. Dus het heeft toch met vaste routines te maken.
Ja, precies. Klopt. Ja, eens. Oké, cool. Ja. Hey, zullen we richting het eind gaan, jongens? Want dat is misschien wel een goeie.
All right, yes.
Ik vond het wel leuk. Volgens mij kunnen we nog wel een tijd doorgaan. Maar ja, dat lijkt me niet...
Zeker als mijn microfoon het begeeft, dan is dat wel een thema.
Ja, dat is waar. precies, ik wil dat zeggen, ja. Dat is waar. Ja. We hebben meestal aan het einde hebben we een aantal onderwerpen. We houden het vandaag gewoon even tot het ene onderwerp of item wat we dan altijd hebben. Dat zijn de tips. Ik heb dit keer één tip, zeg maar. Dat is een beetje een reclame voor een gast die eerder bij ons is geweest. Dennis Domen. Is toevallig ook mijn collega, maar goed, dat is niet helemaal zo. Dus ook voor de .netters is dat een goede tip. Is een webinar van JetBrains. Zij hebben een OSS, Open Source Power-Ups serie. En deze gaat over Fluid Assertions. Dat is een library die je gebruikt voor unit testen, zeg maar. Dat je de assertions wat mooier fluent kunt schrijven. Dat is een library van Dennis. En ja, daar staat op YouTube staat daar een webinar voor. Dus die is interessant. Die zet ik in de show notes en dan kunnen jullie die checken. Hebben jullie tips, Gijs en Johnny?
Nou, ik niet echt, om eerlijk te zijn. Ik heb wel een beetje een compleet random tip. Ik heb na heel lang wikken en wegen en ook nadat het lang in de bestelling heeft gestaan, een luchtbevochtiger aangeschaft.
Oh, ja.
En wel een hele prijzige, maar dat... Dat had er meer mee te maken dat ik zeg maar een beetje aan het eind van alle andere opties was inmiddels.
Ja, ja.
Maar dat ding heb ik gisteren binnen gehad. En echt binnen 3-4 uur tijd was mijn hele appartement was gewoon op lekker 50-55% luchtvochtigheid.
Oh,
en ik merkte het gewoon aan mijn ogen dat ik echt er enorm veel last van had. En een gescheurde lippen en weet ik het wat. En normaal gesproken is het allemaal niet zo erg, want dan zit je toch 9 van de 10 uur zit je op kantoor. Maar nu met al dat thuiswerken merkte ik gewoon eigenlijk dat het leefklimaat in huis, dat eigenlijk ook best wel een belangrijk ding is.
Ja, klopt.
Dus ja, besteed daar eens wat tijd aan, zou mijn tip zijn. En dat kan zo breed zijn als ik weet niet, als dat je het eigenlijk zelf wil maken. Je kan ook gewoon geld uitgeven om een goede bureaustoel aan te schaffen. Als je merkt dat je na elke dag 8 uur daarin zitten, toch 's avonds een beetje opstaat met een stijve rug. En ook gezien het feit dat ik, net als jullie volgens mij, ook denk dat na corona thuiswerken in ons vakgebied best wel een norm gaat blijven. Is dat mijn tip. Dus besteed aandacht aan je thuissituatie.
Ja, goede
tip. Regel een goede thuismicrofoon, is mijn tip.
ook dat.
Ja, ja. We weten eigenlijk nu niet of het die microfoon goed is of iets anders. Maar goed,
okay. Laten we het daarop houden.
Gijs, heb jij een goede tip?
Oh jee, ik wist eerlijk gezegd niet dat deze rubriek kwam.
Maakt
ik heb wel een hele goede podcast tip. Eventjes off the rails. En dat is de podcast Onland van de NTR. En dat is, ik denk dat hier ongetwijfeld luisteraars bij zitten die wel van een potje True Detective houden. Dit is echt een onversneden True Detective verhaal in de Achterhoek waar ik vandaan kom in Nederland. Waar gebeurt? Reet spannend, ook heel tragisch, maar heel erg mooi gemaakt. Dus die wil ik van harte pluggen.
Ah ja, ik had het goed. Dus Onland. O-N-land.
Yes.
Ja. Cool.
Oh ja, grappig. Ja, cool. Ja, dat is een mooie tip. Nou, dat was het weer voor deze keer.
Leuk.
Gijs, bedankt. Ik vond het een heel mooi verhaal.
Dank jullie wel.
Ik vind het echt gaaf wat jullie aan het doen zijn bij Dag en Nacht. En bij Vriend van de Show. Mm-hmm. Dus dat is echt wel, echt wel tof. Misschien komen wij daar ook op een platform. Daar moeten we het even samen over hebben.
Lijkt me gezellig.
Met de host. Dus dat, ja, zeker. Tof. Dus nogmaals bedankt. Luisteraars, bedankt voor het luisteren. Jullie weten ons denk ik wel te vinden. We hebben de website codeklets.nl. Daar kun je eigenlijk gewoon ook vinden hoe je kunt abonneren. Geef het door aan vrienden. Ik bedoel, als je dit aan het luisteren bent, heb je waarschijnlijk al geabonneerd in je favoriete podcast applicatie. Je kunt ons volgen op Twitter, @ codeklets. En natuurlijk kun je naar onze Slack komen. Die hebben we al een aantal keer gerefereerd. En dan kun je het met vakgenoten kun je het leuk hebben over softwareontwikkeling. Die Slack kanaal kun je ook vinden via onze website. Nou, dat was het weer. En tot de volgende keer.
Joe.
Doei. Later. Oi.